en welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatte en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad- en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel luisterplezier! Hallo, hallo en welkom tot alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag ga ik het met jou hebben over babygebaren. Babygebaren zijn gebaren, eenvoudige gebaren die je aan je kindje kan aanleren vanaf, ja, in feite de geboorte, maar meestal zo vanaf de leeftijd van 6, 7, 8 maanden. En waarmee je dus in staat bent om reeds op jongere leeftijd je kindje veel duidelijker te maken wat er gaat gebeuren. En ook jouw kindje kan naar jou teruggebaren, zodat jij ook sneller je kindje beter kan begrijpen. Babygebaren werden uitgevonden door Dr. Joseph Garcia, een Zuid-Amerikaan die had gemerkt bij vrienden van hem, bij dove vrienden van hem, dat hun kindjes reeds op heel jonge leeftijd, zo rond 6, 7, 8 maanden, reeds konden gebaren met hun ouders en zich dus redelijk op hele jonge leeftijd zich konden verstaanbaar maken. Waar dat bij horende kindjes pas veel later is. Hè. Die eerste woordjes beginnen zich pas te ontwikkelen vanaf de leeftijd van 1 jaar. En dan nog, ja, begint het pas veel later, waarbij een ouder echt kan begrijpen wat zijn of haar kind juist wil zeggen. Terwijl het met een eenvoudig gebaar wel een baby eigenlijk heel eenvoudig kan laten weten aan zijn ouders van hey, ik heb dorst, of ik wil een nieuwe luier, of ik wil mijn speentje, ik ben moe en dergelijke, door eigenlijk een eenvoudig gebaar dat te laten zien, terwijl hij bijvoorbeeld op dat moment misschien nog niet kan praten. Dus babygebaren kennen eigenlijk tal van voordelen. Het is dus echt wel iemand die heeft onderzocht van hey, kindjes van dove ouders die zijn veel, veel sneller weg met die gebaren. En dus die kunnen op veel jongere leeftijd gaan communiceren met hun ouders. En die heeft dan eigenlijk ook besloten van oké, ik ga dat eigenlijk de wijde wereld insturen, die babygebaren. En ja, dat werd eigenlijk heel snel opgepikt in Amerika en in Canada. En het is eigenlijk in Canada, we hebben daar 2 jaar gewoond, iets meer dan 2 jaar, dat mijn dochtertje Anaëlle, mijn oudste dochter, daar ook mee in contact is gekomen. En dat ik dus ook daarmee in contact ben gekomen voor de eerste keer. Ik had daar nog nooit van gehoord. Dus Noëlie, die was ongeveer, ik denk, 9 maanden. Toen zij plots, ja, zo bepaalde gebaren begon te tonen aan tafel en naar buiten. En ik merkte op samen met mijn man dat er toch wel regelmatig iets terugkwam wat hetzelfde was. En ik had geen flauw idee wat daarvan de bedoeling was. En dus ik heb dat gewoon eens op de crèche gevraagd toen. Dit moet iets later geweest zijn, want Noëlie is aan 9 maanden met de crèche gestart. Dus ik geloof dat ze rond 1 jaar moet geweest zijn dat ze daarmee begonnen is. En dus ik ging naar de crèche en ik vroeg van kijk, het is me opgevallen dat ze bepaalde gebaren doet. Is dat iets van bij jullie? En dan hebben ze mij dat uitgelegd van ja, this is baby sign language. En ze hebben dat dan uitgelegd hoe dat werkte en welke gebaren er voor welke handelingen juist waren. En ik vond dat echt fascinerend. En toen eens ik dat wist, dan herkende ik ook veel gemakkelijker de gebaren die Noëlie maakte. En ik vond het echt fantastisch, want Noëlie ging maar 2 dagen per week naar de crèche en toch pikte ze die babygebaren die ze dus maar 2 dagen per week eigenlijk te zien kreeg, heel snel op. En met als gevolg dat wij daar dus ook mee aan de slag gingen om ja, te zeggen van heb je genoeg, wil je nog een beetje, heb je honger. Dus dat was echt wel heel, heel, heel fijn. En dus de komende maanden gingen wij daarmee aan de slag en was mijn interesse daarin wel heel fel gewekt. En ik merkte ook dat heel veel ouders daarmee in Canada en meestal ook in Amerika daarmee aan de slag gaan, aangezien het echt wel heel, ja, heel makkelijk geïncorporeerd wordt in het dagelijks leven van de crèche. Het helpt echt wel de communicatie tussen de zorgverlener en het kindje, wat dus ook weer die band gaat versterken, wat die frustraties gaat verminderen. En onderzoek heeft ook aangetoond dat wanneer er met babygebaren wordt gewerkt in crèches, er veel minder sprake is van bijten, trekken, zo van dat ongewenst gedrag in feite, waarbij kindjes eigenlijk ja, vooral op zoek zijn naar negatieve aandacht, maar ook omdat ze hun frustraties op een of andere manier willen uiten. Hè. Dus babytjes die elkaar bijten, dat is vaak een vorm van frustratie die geuit wordt. En dat is dus veel, veel minder. Hè. Dat gedrag wordt veel minder getoond in crèches waarbij er dus sprake is van het gebruik van babygebaren. Dus dat vond ik ook wel heel, heel fijn en heel fascinerend om te weten. Dus bij de geboorte van mijn jongste dochter Anaëlle was ik ook wel ervan overtuigd van oké, ik ga ook bij haar aan de slag gaan met die babygebaren. En een extra voordeel hierbij is dat je eigenlijk ja, de oudere broertjes of zusjes daar ook bij kunt betrekken. En zo ja, kon Noëlie, dus mijn oudste dochter, ook echt met de jongste eigenlijk al via babygebaren gaan communiceren van hey, wil je nog spelen? Wil je met de bal spelen? En dat is echt wel heel, heel fijn om te zien dus dat die, ja, dat die communicatie ook tussen broertjes en zusjes op die manier eigenlijk kan versneld worden. En ook daar weer gaan we die frustraties op die manier kunnen verminderen, wat dus ook weer heel fijn is op de lange termijn, maar ook natuurlijk op de korte termijn. Maar dus die babygebaren, je begrijpt het al, hebben verschillende voordelen. Dus in eerste instantie, ik zei het al, gaat het die communicatie gaan verbeteren. Het kindje kan eigenlijk makkelijker zijn wensen gaan uitdrukken, kan makkelijker laten verstaan aan zijn zorgverlener van hey, ik wil dit of dit. En het is niet als ouder dat je nog moet gaan gissen van oké, mijn kindje is gefrustreerd, is misschien aan het huilen, wat scheelt er juist? En dat je via een ganse race aan ideeën moet gaan achterhalen van oké, waarom huilt mijn kind nu? Terwijl als jouw kindje eigenlijk via een eenvoudig gebaar kan laten merken van hey, maar ik heb eigenlijk gewoon dorst of ik wil eigenlijk gewoon melk, dat je dan weet, dus je gaat die overbrugging tussen het een gefrustreerd kind en de oplossing daarvoor veel, veel kleiner maken, omdat je veel sneller weet wat er eigenlijk juist scheelt met je kindje. Dus een babygebaar is in feite dat je kindje eigenlijk aan de hand van één gebaar gaat laten merken aan jou wat hij juist nodig heeft. Dus bij gebarentaal ga je eigenlijk elke woord uit een zin gaan gebaren. Hè? Dus een gebarentaal is een taal op zich waarbij elk woord uitgebeeld wordt en dat je op die manier eigenlijk zinnen gaat maken jezelf gaat op die manier verstaanbaar maken. Maar bij babygebaren is dat niet zo. Ga je eigenlijk in feite één woordje uit een zin gaan gebaren om dan op die manier zaken duidelijk te maken. Dus bijvoorbeeld, als jouw kindje zoiets heeft van ik heb dorst, dan gaat jouw kindje enkel het gebaar dorst gebaren. En hij gaat niet ik heb, dat gaat hij niet gebaren. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig op die manier, daarmee dat we het ook babygebaren noemen. Het is een afgeleide van gebarentaal liever. He, dus de gebaren die gebruikt worden, die worden wel geleend uit de gebarentaal. Dus het zijn geen uitgevonden gebaren. Het is niet zoals smog bijvoorbeeld. Smog, daar heb je misschien ook al van gehoord, dat wordt gebruikt bij kindjes die bijvoorbeeld een mentale achterstand hebben en die zich moeilijk kunnen uitdrukken via woorden. Daarbij wordt vaak smog gebruikt, omdat die gebaren dan eigenlijk ook ervoor zorgen dat, dat er dus een makkelijkere communicatie mogelijk is tussen de zorgverlener en het kind. Dus dat kan de ouder zijn of een andere zorgverlener. Maar bij smog zijn de gebaren dus een vereenvoudigde versie van de gebaren uit de gebarentaal. Dus het kan zijn dat ze soms er heel hard op lijken, maar het kan ook zijn soms dat ze gebaren er niet echt op lijken. Maar het is wel hetzelfde principe als babygebaren, waarbij je dus eigenlijk via één gebaar iets wil duidelijk maken. Maar bij smog, zoals ik zei, dus het is een afgeleide van gebarentaal, maar het is niet altijd hetzelfde, waarbij dat bij babygebaren dus wel zo is. Dus babygebaren worden wel echt geleend uit de gebarentaal en kunnen op die manier eigenlijk ook echt wel een brug vormen tussen die dove gemeenschap en de kindjes die dus welhorend zijn. Dus moesten er kindjes zijn, bijvoorbeeld op de crèche die slechthorend zijn, dan kan een kindje die wel goed hoort en die aan de slag gaat met babygebaren perfect communiceren met een kindje dat slechthorend is. Dus dat is ook wel heel, heel, heel fijn. Dus zoals ik al zei, dat verbetert dus die communicatie, dat is uiteraard wel duidelijk nu. Maar het verbetert ook dus die taalontwikkeling. Dus het is zo dat ouders heel vaak denken van, oh, maar ik ga niet met babygebaren aan de slag gaan, want ik wil niet dat mijn kindje achterloopt op vlak van taalontwikkeling. Wel, eigenlijk is niets minder waar. Dus het is zo dat doordat een kindje reeds op jonge leeftijd een verband leert leggen tussen een woord en een gebaar, dat ze eigenlijk veel sneller gaan zijn in hun taalontwikkeling achteraf. Dus als zij bijvoorbeeld leren dat een bepaald gebaar wil zeggen melk, dan gaan ze dat woordje melk ook op termijn sneller kunnen gaan reproduceren als een woordje. Dus het is zo dat het effectief echt die taalontwikkeling gaat verbeteren. Hè. Dus de babygebaren bestaan al enkele decennia en dus er is al redelijk wat onderzoek naar kunnen gebeuren. En dus er werd ook aangetoond dat kindjes die op jonge leeftijd met babygebaren aan de slag zijn gegaan, ook op latere leeftijd eigenlijk sneller weg zijn met die taalontwikkeling. Het is ook zo dat de woordenschat van een kindje die aan de slag is gegaan met babygebaren ook reeds op jongere leeftijd uitgebreider is dan een kindje dat niet met babygebaren aan de slag is gegaan. Dus die woordenschat is sowieso iets wat moet evolueren met de leeftijd. Vaak is het zo dat kindjes rond de leeftijd van 15 maanden ongeveer 5 woordjes kunnen uitspreken. Wel, een kindje dat met babygebaren aan de slag is gegaan, zou het kunnen zijn dat die al met meer woordjes aan de slag kunnen gaan op 15 maanden dan een kindje dat niet met babygebaren aan de slag is gegaan. Natuurlijk, dat zijn onderzoeken, dus dat is natuurlijk geen harde wetenschap, harde feiten. Het kan natuurlijk zijn dat jouw kindje die ook met babygebaren aan de slag is gegaan, alsnog op 15 maanden 5 woordjes kan zeggen. Ja, dat is natuurlijk maar in gemiddelde termen, zal ik zeggen. In gemiddelde termen zijn kindjes die met babygebaren aan de slag gaan dus sneller weg met taal en woordjes dan kindjes die dat dus niet hebben gedaan. Een ander voordeel is dat het de verbinding gaat versterken tussen de zorgverlener en het kind. Dus dat is eigenlijk natuurlijk een afgeleide van het feit dat die communicatie beter gaat tussen de zorgverlener en het kind. En doordat die communicatie beter gaat, gaat die band ook versterkt kunnen worden, aangezien ja, je meer op hetzelfde niveau aan het communiceren bent met je kindje, wat dus ja, voor een meer responsieve en attente opvoedingsstijl kan zorgen. Maar ook ja, de crash natuurlijk, is er sprake van een betere verbinding, van een betere communicatie, wat dus ook weer die verbinding gaat gaan versterken. Dus het feit dat je je kindje reeds op jongere leeftijd beter gaat begrijpen, gaat dus ook wel echt die band kunnen versterken, wat uiteraard super mooi meegenomen is. Een vierde voordeel van die babygebaren is dat het ook de cognitieve ontwikkeling gaat gaan versterken. Doordat je eigenlijk met babygebaren aan de slag gaat met zowel de linker als de rechterkant van de hersenen, omdat je langs de ene kant een gebaar moet uitbeelden en langs de andere kant een link moet leggen tussen het woordje en het gebaar, ga je dus eigenlijk die beide hersenhelften van je kindje gaan stimuleren, wat die neurale verbindingen gaat gaan versterken en de algemene hersenfunctie gaat gaan verbeteren. Dus studies hebben ook aangetoond dat baby'tjes die gebarentaal leren ook wel echt hogere IQ-scores hebben op latere leeftijd en een beter probleemoplossend vermogen hebben. Dus natuurlijk, dat zijn wel zware woorden. Wil dat zeggen, als jij niet met babygebaren aan de slag gaat, dat je kindje een lagere IQ-score gaat hebben? Natuurlijk niet. Maar het is dus zo dat ja, kindjes die met die babygebaren aan de slag gaan dus meer kans hebben om dus hun taal sneller te ontwikkelen, dus sneller een grotere vocabulaire te hebben en dus ook meer kans hebben op een beter probleemoplossend vermogen later. Dus het is altijd gewoon mooi meegenomen, omdat die beide hersenhelften gewoon op jongere leeftijd reeds goed werden gestimuleerd. En verder kunnen die babygebaren dus ook echt bij alle kindjes gebruikt worden. Ik zei het al, voor kindjes met bijvoorbeeld een mentale achterstand, die kunnen eigenlijk ook met babygebaren aan de slag. Meestal wordt daar de voorkeur gegeven aan smog, waarbij dus iets eenvoudigere gebaren worden gebruikt. Maar moest er gemaakt worden van die babygebaren, ja, dan hebben heel veel kindjes die jong zijn wel de mogelijkheid om reeds op jonge leeftijd met elkaar in contact te komen via die babygebaren op een leeftijd waarbij ze nog niet in staat zijn om volzinnen tegen elkaar te gaan vertellen. Ik zei het ook al in het begin van de aflevering, dat broertjes en zusjes ook eigenlijk op jonge leeftijd die kunnen gaan gebaren naar elkaar. En ik zeg het, bij mij is dat ook zo geweest, bij mijn twee dochtertjes. En ik krijg dat ook regelmatig in reviews te horen. Mensen die mij een berichtje sturen via Instagram of via mail eigenlijk, dat ze zeggen van, dat is echt superleuk geweest, de cursus. Ik heb twee kindjes, maar met mijn oudste ben ik daar niet mee aan de slag gegaan, bij mijn jongste wel. En dat die oudste dat eigenlijk automatisch mee gaat oppikken, veel sneller natuurlijk, en dat die op die manier eigenlijk ook daarin betrokken wordt om met die babygebaren aan de slag te gaan met zijn jonge broertje of zusje, wat dus ook weer die band tussen die twee kan versterken, wat dus wel heel, heel mooi is om te zien. En zoals ik het al zei, moest er een anderstalige kindje zijn, kan er ook daarmee een band gecreëerd worden via die babygebaren. Maar daar wil ik wel een kleine kanttekening bij maken, dus in principe ga je aan de slag met de gebarentaal van de moedertaal. Dus het is zo dat gebarentaal is geen universele taal. In elk land zijn de gebaren anders. In mijn cursus babygebaren heb ik ook een versie voor Nederlandstaligen, voor Nederlanders in feite, voor mensen die de Nederlandse taal praten, en een versie voor de Vlaamse babygebaren. Dus omdat die gebaren zijn, sommige zijn wel overlappend, maar zeker niet allemaal. En het is zo dat er dan wel echt effectief effectief aangeraden wordt dat als je functie van in het land waar je woont, dat je met de lokale geparen aan de slag gaat, zodat je echt wel kan communiceren met de mensen uit je eigen gemeenschap. Ik vind het natuurlijk wel een beetje jammer, maar het is wel uiteraard ook wel te begrijpen. Ja, net zoals wij, ik heb een Vlaams-Brabants accent. Ik praat anders, of ik heb een ander accent dan iemand uit West-Vlaanderen, of ik heb een ander accent als iemand uit Utrecht. We begrijpen elkaar wel, dus je ziet wel dat er bepaalde zaken ook in de gebaren gaan begrijpbaar zijn en ga je kunnen linken aan elkaar. Maar ja, er zijn wel grote verschillen en dat is dus in de gebarentaal ook zo en dus uiteraard ook in die babygebaren. Beetje jammer natuurlijk. Jammer dat er niet oorspronkelijk een gebarentaal werd ontwikkeld die universeel is, maar dat kan je eigenlijk voor taal ook zeggen. Jammer dat we niet allemaal in de wereld dezelfde taal spreken. Het is nu eenmaal zo. Ik krijg ook wel regelmatig de vraag van ouders die bijvoorbeeld twee talen spreken thuis, waarbij bijvoorbeeld de papa Frans praat en de mama Nederlands, van ja, goh, met welke babygebaren moeten we dan juist aan de slag gaan en met welke, afgeleide van welke gebarentaal. Dan adviseer ik meestal om te gaan kijken waarmee het kindje het meest in contact komt. Dus bijvoorbeeld als het kindje naar een Nederlandstalige crèche gaat, dan raad ik aan om echt meer naar die kant te gaan voor die babygebaren. Zelf ben ik met mijn oudste dochter aan de slag gegaan met Amerikaanse babygebaren, dus de Amerikaanse en de Canadese babygebaren zijn dezelfde. Dus ja, ik kende eigenlijk die Amerikaanse babygebaren toen ik dan aan de slag ging met in België met mijn jongste dochter. Dus op dat moment woonden we reeds in België. Voelde ik wel een beetje die drang of die nood om ook met de Vlaamse gebaren aan de slag te gaan. Zeker ook omdat mijn crèche, de crèche waar Anaël gaat, heel veel interesse toonde in die babygebaren. En ik uiteraard wou dat Anaël met de andere kindjes op de crèche ging kunnen... elkaar kunnen verstaan, want die babygebaren van Amerikaanse gebaren en Vlaamse zijn wel echt verschillend. Dus ja, dan ben ik uiteindelijk nog aan de slag gegaan met de Vlaamse gebaren. Maar ik moet zeggen dat ik een beetje een mengeling heb gebruikt, aangezien ik reeds op jonge leeftijd al gestart was met die Amerikaanse gebaren en ze al een paar gebaren eigenlijk reeds onder de knie had. Dan ben ik nog een beetje met Vlaamse gebaren afgekomen, dus het was een beetje een mengelmoes. En ik denk, uiteindelijk het voornaamste is dat je kindje goed begrijpt en ook op de crèche begrepen ze eigenlijk Anaël heel goed, aangezien ze een bepaalde gebaren uit de Amerikaanse gebarentaal steeds opnieuw gebruikten, hadden zij heel snel door van oké, ze bedoelt daar dat of dat mee. Dus om maar te zeggen, het is vooral belangrijk dat je kindje kan begrijpen. Is er bijvoorbeeld een gebaar dat je aanleert waarvan je achteraf misschien te weten komt van oei, dat is eigenlijk niet het juiste gebaar, maar jouw kindje begrijpt het, ja, dan is dat eigenlijk uiteraard fantastisch. Een vraag die ik ook regelmatig krijg is van ja, Nathalie, wij willen graag aan de slag gaan met die babygebaren, maar onze crèche wil dat bijvoorbeeld niet, of de grootouders willen daar ook niet in meegaan. Is dat een probleem? Nee, helemaal niet. Je mag perfect gewoon zelf beslissen van kijk, wij doen dat wel. En je zal zien dat meestal andere opvoeders uiteindelijk wel op die kar gaan springen. Net zoals eigenlijk onze oudste dochter aan ons die gebaren heeft geleerd, omdat wij echt zoiets hadden van, oh man, die gebruikt echt wel gebaren om iets duidelijk te maken. En dat je gewoon merkt van, amai, dat is eigenlijk wel handig dat zij laat zien wat ze nodig heeft. En op die manier ga je merken dat die grootouders en die crèches en zo dergelijke, dat die uiteindelijk wel op die kar gaan springen. Doen ze dat niet, dat is echt wel helemaal oké. Je kindje gaat zichzelf echt wel kunnen duidelijk maken en je gaat merken dat ook al wil de crèche misschien niet terug gaan gebaren, ze gaan wel merken als jouw kindje bijvoorbeeld altijd een bepaald gebaar laat zien voor, omdat hij dorst heeft bijvoorbeeld, dat ze uiteindelijk wel gaan snappen van oké, dat kindje heeft hier eigenlijk dorst. Dus dat ze het uiteindelijk wel zullen willen volgen. Nee, dus echt waar, die gebaren, ik hoop dat ik met gans mijn relaas duidelijk ben geweest. Het is echt iets heel leuk om te doen. Het is heel eenvoudig om te implementeren in het dagelijkse leven. Het heeft zoveel voordelen. Dus ik kan het alleen maar aanraden om daarmee aan de slag te gaan. Nu, vanaf welke leeftijd ga je daar best mee aan de slag? Dus je kan dat doen vanaf de geboorte, maar hoeft zeker niet. Vanaf de leeftijd van 6 maanden is een goed moment om ermee aan de slag te gaan, maar dat kan ook zeker nog later. Dus mijn oudste dochter die is daarmee aan de slag gegaan rond de leeftijd van 1 jaar, toen ze al een paar maanden naar de crèche ging. En ik zei het, ze ging maar 2 dagen naar de crèche per week en ze was er al mee vertrokken. Dus je ziet dat dat dan echt iets is wat dat heel snel opgepikt wordt door die kindjes. En zo ja, vanaf 6 maanden kan je daarmee aan de slag gaan. gaan. En zo vanaf de leeftijd van 8 à 9 maanden kan je ook een eerste gebaar beginnen terug te verwachten. Dus je kindje moet uiteraard motorisch in staat zijn om gebaren te kunnen teruggebaren. En natuurlijk, het noemt ook babygebaren. Dus het kan zijn dat een bepaald gebaar dat je kindje naar jou toont, dat dat niet helemaal het juiste gebaar is. Maar dat jij snapt van, oh, dat lijkt een beetje op dat gebaar. En dan kan je eigenlijk dat terug gaan gebaren van, bedoel je dat je dorst hebt? En dan kan je kindje ja zeggen. Of kan je kindje enthousiast worden van, ja, je hebt het begrepen. En zo begint die communicatie. En het kindje gaat dan steeds beter worden in dat gebaren. Net zoals je een woordje, stel je voor dat je kindje zegt ba, 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 en hij staat naast een bal, dan ga je zoiets van, ja, volgens mij wil mijn kindje bal zeggen. En dat is eigenlijk hetzelfde met die babygebaar. Je kindje gaat misschien een vereenvoudigde versie van een gebaar laten zien en jij gaat als ouder beginnen snappen van, hé, maar je bedoelt er eigenlijk dan mee en dan ben je gewoon vertrokken. Dus dat is wel echt wel leuk. En ook op latere leeftijd kan je er nog mee aan de slag. 1, 1,5, 2, dat is echt helemaal prima. Dus ouders denken vaak van, oh ja, vanaf de leeftijd van 1 jaar gaat mijn kindje beginnen praten. Dat is niet zo, hè. Dat gaat misschien 1 of 2 woordjes zijn, maar dat duurt nog super lang voordat je kindje echt, ja, volzinnen gaat beginnen maken. Zinnetjes van 2, 3 woorden waarbij je kindje beter gaat kunnen begrijpen. Dat duurt vaak tot de leeftijd van 2 jaar en later. Dus ja, om dat te kunnen overbruggen en om in die periode waarin dat je kindje ja, zo in die peuterpuberteit komt en sneller gefrustreerd is en dat je merkt dat je gewoon ook zelf vaak gefrustreerd bent, dat je je kindje niet altijd even goed begrijpt, is het zeker niet te laat om nog met die babygebaren aan de slag te gaan. Hè. Met mijn cursus kan je met een investering van 1 uurtje van jouw tijd alle kennis opdoen. Je kan die gebarenkaartjes dan afprinten als geheugensteuntje. En dan kan je aan de slag met je kindje. En je gaat zien, zeker als je kindje al ouder is dan 1 jaar, dan ga je kindje daar eigenlijk heel snel mee weg zijn. En dan kan je echt wel een hele periode gaan overbruggen waarin dat die communicatie nog wel wat stroef kan lopen. En ja, dat kan dat echt wel helpen om ja, die communicatie te verbeteren. En je weet ook gewoon dat het die taalontwikkeling van jouw kindje extra gaat gaan versterken en gaat gaan begeleiden. Dus het is niet zo, als je pas na de leeftijd van 1 jaar ermee start, dat je zoiets van, oh nee, maar daardoor gaat mijn kind misschien minder snel beginnen praten. Dat is dus absoluut niet zo. Hè? Dus dat heb ik ook daarnet uitgelegd. Oké, ik denk dat ik rond ben over al die voordelen van die babygebaren. Ik wil nog wel eventjes zeggen, moest je deze podcast deze week beluisteren? Het is deze week, op dit moment dat ik dit inspreek, is het woensdag 20 september 2023. En op zaterdag is het Internationale Dag van de Gebarentaal. En ter ere daarvan en het feit dat mijn cursus nu 1 jaar oud is, heb ik een mooie promotie gedaan op de cursus die nog deze week geldig is. Dus deze week koop je de cursus nog voor €29 in plaats van €49. Dus ik zou zeggen, geniet er tijdig van. Maar ook, ja, moest je deze podcast pas later horen. En de cursus heeft terug een normale prijs. Het is nog altijd een zeer, zeer mooie prijs voor wat je ervoor terug gaat krijgen. Want je gaat er echt zoveel vruchten van kunnen plukken om ja, reeds op jongere leeftijd met jouw kindje in contact te gaan. Het is een fijne cursus, heel eenvoudig toe te passen. Er zitten ondertussen al meer dan 75 gebaren in. Ook kleine seizoensgebaren heb ik er eigenlijk afgelopen jaar ingezet. Dus er zijn 5 gebaren in van de winter, van de herfst, van de lente, van de zomer. Nee, de winter moet er nog in komen, dus momenteel is er eigenlijk lente, zomer en herfst in. En de winter wordt er nog aan toegevoegd eind van dit jaar. En verder kan je eigenlijk aan de slag met alle basisgebaren. Mama, papa, luier. Enfin, in elk geval, er staan er meer als 75 in. Dus je gaat zeker wel je gading terugvinden. In het dagelijkse leven ga je meestal maar met een 10 à 15 gebaren aan de slag gaan. Wat heel weinig lijkt, maar super, je zal merken dat het super, super handig is in het dagelijkse leven. Zo, ik hoop dat je dit interessant vond. Ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen van de meerwaarde van aan de slag te gaan met die babygebaren. Sowieso is de toegang tot mijn cursus onbeperkt. Dus ben je op dit moment, heb je nog een jongere baby en bezoekt van, oh, het is nog een beetje te vroeg. Je weet, in mijn cursus is jouw toegang altijd onbeperkt. Dus je kan hem reeds aankopen en er later mee aan de slag gaan. Dus voilà, ik hoop dat je het interessant vond en ik wens jou nog een hele, hele fijne dag toe en graag tot een volgende aflevering. Doei!
Dit
Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram. Je kan er mij vinden via @snugglesanddreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!